Wij lezen. Dat doen we eerst maar. 2 Samuel 16, vanaf vers 5. Een zeer apart verhaal. Als David bij Wachurim is aangekomen, komt er iemand aanlopen uit de familie van Saul, een zekere Shimi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend komt hij aanlopen. Dat is nog wat. En hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten is omringd, bekogelt hij de koning en zijn gevolg met stenen. Hij vloekt en schreeuwt, maak dat je wegkomt, moordenaar, stuk ongeluk. Je hebt je troon van David van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou. En geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Je zoon, dit is je verdiende loon, moordenaar die je bent. Abishai, de zoon van Seruja, zegt tegen de koning, hoe waagt dat hondsvot het, mijn heer en koning, te vervloeken? Opzij, ik sla je zijn kop eraf. Maar de koning zegt, wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Hij vervloekt mij. En wat dan nog? Dat heeft de heer hem natuurlijk ingegeven. Wat vraag je dan, hoe waagt hij het? En tegen het hele gezelschap vervolgt David, luister, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou deze afstammeling van Benjamin, dat is die Shimi dus, me dan met rust laten? Laat hem maar vloeken. De Heer heeft hem misschien immers ingegeven. Misschien merkt de Heer mijn ellende en vergoedt hij me later de vervloeking van vandaag. Dan zetten David en zijn gevolg zich weer in beweging. Shimi blijft op een iets hoger gelegen bergriffel, vloekend en tierend met hem meelopen. Het is nogal wat. Gooit met stenen en jaagt stofwolk op. Hij hoefde zeker niet naar zijn werk. Ten slotte kwamen de koning en zijn soldaten aan in Ayefim. Daar kunnen ze uitrusten. Dat is maar goed ook. Mooi. Een heel verhaal, hè? Een heel verhaal. En het is nogal een irritante gebeurtenis als dat allemaal zo op je afkomt. En dat merk je ook aan toch vooraanstaande legeraanvoerders, waarvan de een zegt, laten we maar even de kop afslaan. He, want en tegenwoordig kan zoiets ook wel eens werken. Maar je kan er iemand natuurlijk niet de kop afslaan, want dan heb je een probleem, maar misschien op een andere manier. Goed. Ik zeg niet dat het goed is, hè, dat had je begrepen. Goed. Laten we komen. 2 Samuel 16, vers 5. Daar komt ie. Ja. Die mag nog even kijken. Kom nog. Oh, prima, joh. Hartstikke goed. En koning David komt tot bij Wachurim. Ik heb het nou voor je vertaald. Hè? We hebben het net gelezen. En nou kom ik vertaal het voor je en ik vertel er wat over. En zie, vandaar gaat of trekt een man uit van de familie van Saul. Van die mispochen dus. Ja, want dat was altijd een mispochen familie. Ja? Niet de stam dus. En zijn naam is Shimi, de zoon van Gera. En hij moet beslist uitgaan. Hij kan schijnbaar niet anders. Dat zit in hem op dat moment. Namelijk vloekende. Dat is nogal wat. Hij is niet in de kerk geweest, denk ik. Ja. Goed. Even Shimi. In sommige vertalingen staat Simei. Ja. Dat kan je ook zien. In het Hebreeuws staat er Shimi. Ik heb vandaag nog even voor je gekeken in het oranje boekje van de Hebreeuwse woorden. En dan omgezet in Nederlands. Nou, dat heeft dit, die hebben dit overgeslagen. Hè. Maar in het Hebreeuws staat er Shimi. Dus want er staat namelijk niet de letter S, maar de letter S. Zo, op die manier. Je, S-J. Je doe ik dan. Maar misschien komt het niet zo over. Ja. Ik wil je even duidelijk maken waarom ook sommigen misschien zelfs vertalen Shimi. En Shimui, ja, dan hebben ze een accentje, hebben ze eigenlijk in mijn idee verkeerd geïnterpreteerd. Ja, want het is wat er staat is dat er niet een e tussen komt, maar dat het aan elkaar zit. Dus Shimi.
Betekenis is dat ook anders?
Nee, betekenis is niet anders. Nee, het gaat om de uitspraak. Het gaat om dat je in diverse Bijbelvertalingen andere dingen ziet. En de een zegt, hé, pak er maar twee. Simei en Simi. Hé, wat is het nou? Dacht ik zelf ook. En toen ging ik maar eens kijken. En toen stond er Simi. Goed, een beetje dan. We gaan even in dit stukje. Gaan we kijken wat er gebeurt. Koning David komt tot bij Bachurim. En Bachurim, dat betekent wenenden. Wenenden. Bachurim is een plaatsje, een klein plaatsje, dat ligt vlakbij Jeruzalem. Moet ik zeggen lach. Nou ja, je snapt me, hè? Wie komt er eigenlijk nog meer tot bij Bachurim, als je 1 en 2 Samuel al eens gelezen hebt? Lastige misschien. Geeft niet hoor. In 2 Samuel. Daar komt ene Paltiel naar Bachurim. Paltiel met zijn vrouw. Goed luisteren. En Paltiel betekent: God is mijn redding. Dat is mooi, hè? Maar wie is nou zijn vrouw? Want die moet hij terugbrengen. Die... Ja?
Ja, de dochter van Sam.
Ja, precies. Hij had eerst Merab beloofd, weet je wel. Die heeft hij toen aan een andere weg gegeven. Want het was een rare figuur eigenlijk, hoor, die Saul. En toen kreeg die tweede, die was verliefd op hem, Michal, de jongere dochter, en die kreeg hij toen. Maar waarom heeft hij die dan nu niet meer? Vooruit, even, zijn toch bezig. Je kent toch nog dat verhaal, dat Saul...
David moest vluchten.
Ja, David moest vluchten.
Toen heeft Saul al die gewoon weggegeven aan een man.
Ja, het is zo, hij moest vluchten, en toen heeft hij Michal, die heeft gezorgd... Hè, weet je dat nog?
Ja.
Die hebt daar zo'n heel mooi toneelstukje. Er lag wat in bed. Maar het was geen man meer. En David wil zeggen. En hij zegt, ja, maar anders zou David me gedood hebben, zegt tegen de vader. Maar die vader weet ook beter. Dus die zegt, ik geef je gewoon weg aan een ander. Namelijk aan Paltiel. En nou is David koning geworden. Nou zit hij in Samuel lezen, kan je het nalezen. En dan wil hij Michal weer terug. Als vrouw. Nou, dus Paltiel, wat moet hij doen? Die moet Michal dus teruggeven. En luister, lees maar goed. Hij loopt de hele weg naar Bachurim, huilend naast Michal. Zo bewogen is hij, zo trouw is hij. En dan moet het gebeuren. Nou, dan moet het maar gebeuren. Maar hij heeft enorm verdriet van. En het is dus ook een hele trouwe man geweest. Een hele trouwe echtgenoot. Over Paltiel lezen we in 2 Samuel 3, vers 14 tot 16. Daar komt hij, denk ik. Ook zendt David boden tot Isboshet, de zoon van Saul, met de boodschap: geef mijn vrouw Michal, die ik mij tot bruid verworven heb, met 100 voorhuiden van Filistijnen, dat weet je nog wel, hè? Hij moest hem 50 afleveren, dubbel deel gegeven, oké. En Isboshet laat haar van haar man, van Paltiel, de zoon van Laïs dus, weghalen. En haar man gaat met haar mee. Dit, hier. En hij volgt haar, al wenend, daar heb je hem, tot Bachurim toe. En dan zegt Abner, wegwezen, ga weg, keer terug. En hij keert terug. Apart, hè? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, die man is zoveel onrecht aangedaan. En hij keert terug. En hij leeft verder. Ja, ik denk dat het een gelovige Jood was. Goed, vanuit Bachurim gaat dus een man uit van de familie van Saul. En hoe staat die mispochen, die familie van Saul, tegenover David, denk je? negatief. Niet zo best. Ze verbijten en vereten elkaar. Sjoe, toen al. Ja. Dus die familie is David vijandig gezind. En zijn naam, en jullie weten wat natuurlijk wat dat betekent, is Shimi. En dat komt van Shema. Shema Adonai Agat. Hoor, de Heer uw God is één. Ja? Dus van hoor, van luister. Dus dat heeft hij in zich, die naam. Horen, luisteren. Maar wie hoort hij? En naar wie luistert hij? Dus dat kan je gelijk voor jezelf meenemen. Hè? Als je denkt, ik ga erin zitten, ik ga er wat mee doen. Wie hoor ik? En naar wie luister ik? Op die manier. Gewoon voor jezelf. Hij hoort en luistert. Maar als ik zo zie wat er gebeurt, dan weet je het wel. En als je dan kijkt naar Samuel, daar zit ook het Shema in. Dat is Shemael. Daar staat God bij. Dus die luistert naar God. Dat is mooi, hè? Zie je gelijk even heel praktisch hoe het in je leven kan gaan. Luisteren naar God, naar Jezus, naar zijn woord. Hem dienen of het laten verstoren. En waar luister je dan nog naar? Of luister je dan, ik vraag me. Samuel luistert in ieder geval naar God. Naar het spreken van God. Hij wil God dienen in de tempel. Want daar ligt hij te slapen als hij dan wakker... Ik denk, ik word wakker. En mijn meester roept. En dan zegt Eli, nee. Je moet zeggen, Heer, hier ben ik. En dan zegt hij, spreek Heer, uw dienaar luistert. Vind je dat ook niet zo mooi voor jezelf? Spreek Heer. En dan ga je stil zijn, hè? Want u staat achter en uw dienaar luistert. Luisterprobleem is een heel groot probleem. Ook voor gelovige mensen. En probeer dat uit te filteren, zeg ik ook voor mezelf, bij je eigen leven. Mooier die Samuel. En dan die Shimi. Gewoon tegenover elkaar. Shimi kan alleen maar razen en tieren tegen de gezalte van de Heer. Er staat zoiets van, hij moet beslist vloekend uitgaan. Dat vindt hij zelf dus ook. Want die man die heeft van alles geflikt en die zullen we wel eens even krijgen. En de Heer die helpt me daarbij. Ja, goed. De geest die daarachter zit is nog niet dood gegaan, want die leeft nog steeds in deze tijd op. In mensen en soms rechtstreeks in je eigen hemel, tegen jou gericht. En staat er dan in vers 6. En hij werpt stenen naar David. En naar alle dienaren van David. En al het volk en al de helden. Te rechterzijde en te linkerzijde. Hij werpt dus stenen. Naar David de koning. Hij werpt stenen. Naar de gezalfde van de Heer. Je zou bijna zeggen hij wil hem stenigen. Ja? Met stenen kun je ook een huis bouwen. Met stenen, levende stenen, kun je ook een tempel voor de Heer bouwen. Kun je ook een leven bouwen, want jij bent een tempel voor de Heer. Dus, niet om vervelend te doen, maar heel duidelijk, wie met stenen gooit, die bouwt niet aan de gemeente van de Heer. Ja? Als ze die vrouw willen stenigen, weet je wel. Ja, hoef je niet uit te leggen verder. Zo mooi. Dan gebeurt. En Jezus zegt, ook ik veroordeel u niet. Dus ook ik gooi niet naar u met stenen. En laat u niet stenigen. Je ziet vaak, en je kan het ook bij jezelf je opbetrappen, want dat is leuk dat je niet alleen aan anderen denkt, maar natuurlijk ook aan je eigen leven. Als mensen verstenen, dan gaan ze wel eens met stenen gooien. Ja? Dan is het leven weg. Is alles versteend. Hier was ooit het volle evangelie. Kan je die misschien ook nog inkerven? Wat zijn dan die stenen? Nou, ik hou het heel simpel. Gewoon opmerkingen, opvattingen die niet uit God zijn. die niets te maken hebben met Gods plan dat Jezus aan het uitvoeren is. Ja? En duivel probeert altijd met stenen en stenen gegooid ertussen te komen. En wat gebeurt er dan? Voordat je het weet, ligt het werk stil. Wordt er niet meer met levende stenen gebouwd. Goed om dat door te laten dringen. En hoe gebeurt dat? Door wie gebeurt dat? Nou, door die mensen heen, ook die Shimi, spreekt Belial zijn nee uit. Zijn nee over jouw leven. Nee, jij bent niet goed genoeg voor de Heer. Nee, jij komt er niet. Nee, je zit altijd maar te klooien. Je doet altijd verkeerd. Het is deze week ook weer voor, zoiets. En dan komt daar dat nee doorheen over je leven. Dus dan ontkent hij eigenlijk het leven van God, wat op mag komen in jou. Ja toch? Dan ontkent hij, en ik ken hem, jouw bediening. Als je de Heer volgt door de hemelen heen, dan krijg je met deze Belial te maken. Want die heeft er geen zin in, geen zin aan dat jij doorgaat de Heer te volgen. Die heeft er geen zin aan dat de tempel voor God tevoorschijn komt. Die wil zelf in mensen leven, heersen met zijn nee. Nou, vers 7 zegt dan. Dan gaat het verhaal verder. En zo zegt Simei in zijn vervloeken. Ga weg, man van bloedschuld en man van Belial. Zo staat het er letterlijk. En zo. Dus, wat was hij aan het doen, die Simi? Met stenen aan het gooien. Ja? En dan zegt hij in zijn vervloeken, dan roept hij in zijn vervloeken, ga weg jij! Hij ontkent dus dat jij koning kan zijn. Hij wil jou tegen de vlakte hebben, hij wil jou weg hebben. Hoe weg? Nou, weg uit Gods gedachten. Hoe God erover denkt in je leven of in deze situatie. Weg uit Gods woorden, want die hoor je dan niet meer. Weg uit wat God wil. Stel je voor dat jij zo goed weet wat God wil. Is dat wel zo? Ik vraag me. En het eindigt altijd bij weg uit de gemeente in de hemel. En daarna weg uit de gemeente op aarde, waar mensen zich bevinden. Zo werkt het, nog steeds. Maar daar kunnen we wel iets aan doen. Te beginnen, voor mij bij mezelf. Te beginnen voor jou, bij jezelf. En wat stond er dan? Ga weg, man van bloedschuld. Letterlijk staat er, man van bloeden. En dat is het meervoud van dam is bloed, damim staat er. Dus er staat een meervoud. En niet bloeden als werkwoord, maar als zelfstandig naamwoord. Dus wat zou dat betekenen? Beetje lastig misschien. Daarom hebben ze het ook maar anders vertaald. Simei. Simei doelt op het feit dat Joab Abner heeft laten vermoorden. Isbosheth vermoord. Hij doelt er ook op dat er nog iemand om is gekomen dankzij David. Wie? Weet je het? Ging om een vrouw. Ja. Uria, inderdaad. Uria voorop en om laten komen in de strijd. Je kunt David geen moordenaar noemen. Maar hij is wel verantwoordelijk voor het moorden.
Maar hij heeft Saul niet vermoord.
Wat?
Hij heeft Saul niet vermoord.
Nee, nee. Dus je ziet dat er dingen doorheen lopen. Bij Saul zie je het ten voeten uit. Hè? Bij de een meer dan de ander. Maar bij Saul eindigt, als je die levens naast elkaar, dan zie je bij Saul die verwerping, die klont het helemaal. En tenslotte, ja, eindigt hij in het occulte. En in, nou ja, goed. doodt hij zichzelf. Ja. Ook een beeld, hè? Van als je alles loslaat van de Heer. Dat was weer Saul, want hij is goed begonnen. En de Heer zijn voorzienigheid, had hij nou niet kunnen zien? Hoe zit dat dan? Er zijn mensen die hebben er moeite mee. Die denken, ja, maar die had toch kunnen zien dat dat fout gaat, dus dan neem je toch een ander. Ja, zo denk je dan in deze tijd ook, denk ik. He, maar zo is de Heer niet. Prachtig, hè? Ja. Goed, want Judas, dat hij die genomen hebt, dat is ook niet een opzetje geweest, dat hij denkt, dan kan er eentje me verraden en dan gaat het plan van God door. Nee, toch? Maar het zijn allemaal ingeheide gedachten bij sommige gelovige mensen. En ze menen het nog. Ze menen het ook nog. Goed. En man van Belial, zegt hij. Nou, als er één Belials man is, precies, dan is hij het zelf. Dus hij beschuldigt David van wat hij zelf is. Een man van Belial, dus een onnut mens, die niet bezig is dus in de geestelijke wereld, een nietswaardige, iemand die niet leeft vanuit God en zijn koninkrijk. En ook nog falikant tegen mensen is die dat wel doen. Nou, en dan gaat hij door, want hij is nog niet uitgevloekt natuurlijk. Vers 8. Daar wordt niet zoveel over gesproken. Maar de Heer doet op jouw terugkeren al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats jij koning geworden bent. En de Heer, hoor eens hoe die de Heer erbij haalt. En de Heer geeft het koningschap in de hand van Absalom, jouw zoon. En zie jij, in jouw kwaad ben je. Want een man van bloedschuld ben je. Het is toch al wat? Tjonge. En dan zullen mensen zeggen, ja, hij heeft voor 50% gelijk. Ja, maar zo zit Gods koninkrijk niet in elkaar. Vind ik niet prachtig? Ik denk, wat een aanval op David. Wat een ontkenning van zijn positie. Al het bloed van het huis van Saul, zegt Simi, doet de Heer terugkeren op David. Want Simi die gelooft ook dat David aan de macht komt door bloedvergieten. Ja. En ik denk dat hij zelf dus in deze termen denkt, in zijn eigen leven. Zo werkt dat vaak. Bij mensen, ook nu. Simi erkent dus niet David als koning. En wat is er nog meer heel erg, waar die de Heer bij haalt? Hij zegt ook nog, de Heer, die geeft het koningschap in handen van Absalom. Nou, dat gebeurt helemaal niet, want lees maar door in 2 Samuel. Dan zie je dat. Dat doet de Heer, zegt hij. Zal het invullen, die straft jou, David. Die geeft het koningschap aan jouw zoon Absalom. Zie jij, in jouw kwaad ben je. Dus zoiets als, je zit verstrikt in je eigen kwaad. Zo. Want je bent een man van bloedschuld. Je bent geen koning meer. Je zal toch overal de Heer bijhalen. Zoals zien we hier. Die gebruikt de Heer om zijn eigen visie vast te leggen. Ja? Ik denk dat hij weinig zelfkritiek had. En ook weinig zelfonderzoek. Maar goed, dat is terzijde. Het gaat verder. In vers 9. En Abisai, de zoon van Seruja, zegt tot de koning, waarom zal deze dode hond, mijn heer, de koning vervloeken? Laat mij toch oversteken, want ik moest even naar de overkant lopen. Dan zal ik zijn kop, opdat ik zijn hoofd zal verwijderen. Ik zal zijn kop van zijn romp slaan. Nou, lees hier eigenlijk in. Dat staat er natuurlijk in het Hebreeuws niet, maar daar kwam het wel op neer. Ja. Goed. Wie is die Abisai? Ik vraag maar.
Die heeft een altijd David opgetrokken, ook toen hij op de vlucht voor Saul was.
Klopt. Hij is één. Hij was nauw betrokken bij David, inderdaad. Hij is één van de legeraanvoerders van David. Hoeveel hadden ze er? 3. Zijn broer is Joab. En wat is Joab? Die staat aan het hoofd van het Davids leger. Azarel, is ook een broer. En die is vermoord, maar was ook legeraanvoerder. En dat zijn, deze drie personen, zijn drie zonen van Seruja. Wat heb ik met jou te maken, hè? De zoon van Seruja staat hier ook al. Drie zonen van Seruja. En wie is Seruja? Dat is ook interessant. Iedereen denkt, dat is een broer, weet je wel van? Nee, ik zou het ook denken, hoor. Ja, dan denk je mannelijk, weet je wel. Dan denk je, oh, dat is een broer of een vader. Het is een halfzus van David. Ja, het is een halfzus van David. Dus wat zijn deze drie legeraanvoerders? Neven, inderdaad. Neven van David. Nou, die Asael, die is vermoord door Abner. In 2 Samuel 1, vers 23 gebeurt dat. En toen is er nog een en ander meer gebeurd. Zijn er nog meer moorden heen en weer op dezelfde manier gepleegd. Maar dat maar even terzijde, vind je niet? Abizai wil hier in ieder geval Shimi de kop van zijn romp slaan. Want dan houdt hij tenminste op met vervloeken. Zijn we van hem af en van dat gedoe van hem. Dat gedoe ook altijd met die man, zoiets. Ja. Zie je hoe dat werkt? Kan ook nu nog werken. Ja? Kan je tegenkomen in je eigen leven? Dan moet je ermee afrekenen. Ja? Niets mooier dan dat. De uitdrukking dode hond staat er. Ja, ik zie het. Dode hond. Wij zeggen hondsvot. Ja, hondsvot zeggen wij. Iemand die helemaal niets waard is. In wie geen leven van God meer te zien is. En dat kan, dat hoeft niet. Maar ik waarschuw u, dat kan als Belial het leven van God in jou ontkent. Het plan van God met zijn gemeente in jou ontkent. En jij dat gaat geloven. En dan stopt om de Heer te volgen door de hemelen heen. Ah, misschien hou je nog een manifestatie. Of heb je nog eens een evenement. Of zing je nog eens gezellig christelijke liederen met elkaar. Maar daar gaat het in de hemel niet om. He, als het gaat om een loflied en om aanbidding. Het gaat om leven. Om levens die de Heer volgen. En van daaruit tot lof en heerlijkheid zijn van zijn naam. En hem loven en prijzen in hun leven. Goed. Je hebt ook wel begrepen, denk ik, dat in de volgende verzen David niet alles even helder ziet. Waar was het ook nog niet zo de tijd voor, zou ik bijna zeggen. Laat hem, zegt hij. De Heer heeft hem dit ingegeven. Zo. En zegt hij tot al zijn manschappen. Mijn eigen zoon sluit maar naar het leven, zou deze Benjamiet, want Saul kwam uit de stam van Benjamin, had het net over de familie van Saul, maar dit is de stam van Benjamin. Daar komen die misvoggers uit, waaronder de misvogger van Saul. Zou deze Benjamiet me dan met rust laten? Ach, misschien merkt de Heer mijn ellende op en vergoedt hij de vervloeking van vandaag. Het is vrij rustig toch wel, want het eindigt weer rustig aan het eind. Ja. Nou, naar aanleiding daarvan dicht David, psalm 6. En die psalm wil ik met je lezen. Voor de koorleider, wij snaren wel op de wijs van de achtste, een psalm van David. Nou, voor wat het waard is, want dan begint de psalm. Heer, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toren. Heb erbarmen, Heer, want ik kwijn weg. Genees me, Heer, ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Keer terug. Spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Daar gingen ze heen, hè? Als ze dood waren. Moe ben ik van zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. En dat niet alleen, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, dof door alles wat mij benauwt. Weg van mij, kwaadwillige. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roepen om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om. In één oogwenk met schande bedekt. Mooi. Dat is een hele smeking. Smeking die je zelf kunt, waarom niet? In een diepe nood kan je tot die smeking komen. En we gaan zien hoe David dan verder komt. Want die blijft niet in die smeking hangen, dat heb je ook gelezen. Ja? Je hoort David dus smeken. En je hebt het verhaal al voor je staan, hè? En ook de geestelijke werkelijkheid voor je eigen leven. Shimi vervloekt hem. En zijn eigen zoon, Absalom, hij staat tegen hem op. En David moet vluchten. En dan begint hij te denken, en dat hoor je ook, misschien heeft Shimi wel gelijk. Want niet alles in mijn leven is goed geweest. En in dat laatste heeft hij wel gelijk. Maar in dat eerste niet, denk ik. Ja, heb je? Zijn visie op God, zijn godsbeeld, is nogal verward. Zoals je vaker tegenkomt in het Oude Testament. Als ik deze psalm in dat opzicht lees, dan denk ik, David begrijpt het niet helemaal. Maar we gaan terug naar zijn hart. En terug naar zijn leven. En dan zie je hoe hij er bovenuit komt. Wat hij niet begrijpt, wat hij misschien verkeerd uit, maar hoe in relatie met de Heer hij hier bovenuit komt. En dat vind ik mooi. En dan krijgen we vers 2. Die laat ik je zien. Heer, geenszins zult gij mij straffen in uw toren. Het wordt heel anders vertaald, hè, voor de helderheid. Maar ik zeg even wat er staat. Ja? Kunnen ze geen weg mee natuurlijk, dus gaan ze het anders maken. En geenszins zult gij mij corrigeren in uw gramschap. Dat is nogal wat. Ja? Misschien zijn er nu een paar die opstaan. Ja, hallo, zijn we zo getrouwd? Nee? Luister goed. Dus, David, je merkt, hij pakt zijn relatie met God op. En hier staat al in het Hebreeuws. En al betekent geenszins. David schrijft, geenszins zult gij mij straffen in uw toorn. En dat in de zin van, maar dat kan iedereen dus nu invullen, denk ik, dat zult u nooit doen. Dat is mooi, hè? En dan bij die toren zit je natuurlijk ook altijd weer vast. Maar ik ga geen studies erover houden, over de toren Gods. Dat heb ik ooit wel eens gedaan. In uw toren, daar staat hier in het Hebreeuws, in uw neus. Dat staat er. Wat komt er uit je neus?
Adem.
Wat komt er uit Gods neus?
Adem,
geest. Prachtig toch? Ja. Bij een briesend paard hoor je dat soms heel hard. En hoe is dat bij God? Zachte stilte, koelte, toch? Waar je in mag komen. Dat is toch prachtig en al het andere, dat briesen en dat onstuimig en dat. Dat is niet van God. Er kwam vuur, hè? Er kwam storm, er kwam. Misschien maar even te binnen, hè? Maar daarin was de Heer niet. En het kwam ook niet uit de Heer voort. Prachtig, hè? Want daar kan je wat mee in je eigen leven. Persoonlijk nu ook. Ja?
En is dat geenszins? Dat is een erg belangrijk woord in die zin.
Ja, klopt. Ja. Geenszins. Straf mij niet, staat hier. Dus hebben we dat, ja, ik vind het belazerderij ook qua vertaling. Al staat voorop. Dus het begint met geenszins zult gij mij. Maar ja, dat is een beetje lastig als je denkt dat God een straffende God is. En dan lees je verder en zeg je, ja, maar het gaat over zijn woede, want we hebben zijn woede vertaald natuurlijk. Dat zie je toch hier in de psalm? Mm-hmm. Nou ja, jongens.
Ik ben ervan, u zult niet straffen in uw toorn. Terwijl ik logisch vind dat Simeon hem straft. Nee.
Nee, ook niet volgens mij. Heb ik nog niet gezien dat dat logisch is. Toch? Shimi? Hij heeft niet gezegd, sla maar de kop van zich op.
Nee, wel als er terecht was, Shimi hem beschuldigde.
Ja. Maar later, dan kunnen ze hem ook weer pakken. En dan zegt hij ook, nee, blijf van hem af. Ja, hij is ook een mens weer, hè? Want dan op zijn sterfbed, wie moet hij dan allemaal gedood worden? Nou, zoek het nog maar eens even uit. Begrijp je? Maar goed, hou het goede ervan vast. Want er liep nou wel eens wat door elkaar. En ook bij David. Want hij heeft ook tijden gehad dat hij niet meer streed. Het lijkt net een volle evangelie mens. Ja? Ja, of denk je dat een volle evangelie, dat is zo'n ideale mens, weet je wel. Ga weg.
Hij blijft wel de mens van God zakken.
Hij blijft de mens naar Gods hart. Dus dat had je net al voorover kunnen zeggen. Ja, prachtig. Prachtig, Gerrit. Ja, mooi. Het is lastig. Dus het is even een omwenteling. Ik zag het bij jullie. Dat was ook niet erg. En je hoeft het niet mee. Als je zegt, ik hou vast aan die MBV, dan hou je er aan vast, joh. Maar dat zegt ook heel andere dingen voor je eigen leven nu. Dat zal heel duidelijk zijn. Als je aan dat straf en aan dat... Ja, we laten niet alles over onze kant gaan, hoor. Als je zo denkt, ja... Dan kom je hier in de problemen. Goed. Geenszins zult gij mij corrigeren. Ja? Corrigeren door rampen, wat mensen geloven. Ja? Corrigeren door woorden. Combinatie van dat, denk maar aan de vroeg Job. En dat in uw gramschap. En bij uw gramschap, dan denk ik aan de schalen van gramschap. Ja? En waar komen die vandaan? We gaan er niet uitgebreid over doorpraten. Die komen niet uit God in ieder geval. Zo simpel kan je het wel stellen. En je kan in Openbaring nog eens lezen wie dat dan wel doen. Ja, zijn toch echt boze geesten hoor, die dat uitgieten. Goed, terzijde. Het komt voort, niet uit God. Het komt voort uit het rijk der duisternis. En dat spit zich toe als de antichrist de zijne opzweept tegen de gemeente van Christus. Ja? Je mag alles geloven, maar ik kan je een aantal stellingen geven van het volle evangelie, waar je mee uit de markt prijst bij de meeste christenen. Ja? Antichrist zweept de zijne op tegen de gemeente van Jezus in de hemel. In deze eindtijd probeert hij het vuur op te poken. Het vuur om je heen. En als je de kans krijgt, het vuur in je. Aan te blazen. Zoiets. Ja? Hysterie tot het hysterische aan toe. Als hij de kans krijgt, geef hem geen kans. Want jij kunt met de hulp van de Heer tegen hem op. Voorbij hem gaan. Vuurbestendig zijn. En het gaat verder, die smeking. Ja? Want we zitten in een uiting van David. Hij laat zijn hart spreken. Wees mij genadig, Heer. Want ik schrompel weg, genees mij Heer, want mijn beenderen trillen. Er is nogal wat aan de hand. Geestelijk en lichamelijk bij hem. Wees mij genadig. Dus David ervaart de toren en de gramschap. Dat ervaart hij in hoe zijn vijanden hem bedreigen, hoe ze tegen hem opstaan, hoe ze met stenen naar hem gooien, hoe ze hem verdrukken. Maar, dat lees ik hier, hij is ervan overtuigd, God zal mij recht doen. Want ik schrompel weg. Je zou kunnen zeggen, ik ben verzwakt. Maar ik zal je een beetje helpen. Er staat hier een werkwoord. En dat werkwoord gebruiken ze voor planten die neerhangen. Ja, niet omdat ze zo gemaakt zijn, dat zou je ook begrijpen. Maar omdat ze wegkwijnen, verwelken. Ja? Dus omdat ze geen water in zich opnemen. Daarom verwelken ze. Daarom verwelken mensen als ze geen water van God, woord, geest in zich opnemen. Geen voeding in zich opnemen. En de vertalingen hebben, ik kwijn weg, NBG, NBW. Ik schrompel weg naar de Bijbel. Ik ben verzwakt. Herzien de Statenvertaling en de Statenvertaling. Mijn krachten bezwijken. De Willibord van 95. Ja? Maar, ik heb je even aangegeven wat voor notie je in dit werkwoord ten diepste vindt. Ja? Verdroogd. Geen water er meer bij. Geen voeding er meer bij. Nou, dan kan je al die vertalingen gebruiken, maar dan weet je waar het vandaan komt. En hij gaat verder. Genees mij, Heer. Genees mij. Niet alleen wees mij genadig, maar ook genees mij. Dat kan je bidden. Dat kan je bidden in je leven. Genees mij van binnen. Er is nog zoveel te genezen soms. Genees mij van buiten, dus in mijn lichaam bedoel ik. Ja? Want mijn beenderen trillen. Staat hier een werkwoord wat trillen betekent, Baal. Kom ik straks ook weer tegen. Je zou kunnen zeggen, je zou het kunnen vertalen, vrij vertaald, het gaat me door merg en been. Pinoots. Waarom? Dat zie je in vers 4. Want mijn ziel is zeer verschrikt. En u, Heer, hoe lang? En u, Heer, hoe lang? Ja? Want mijn ziel is zeer verschrikt. Ja? Dat staat hier niet, hè? Ik vrees voor mijn leven, staat hier. Nou, dit staat er gewoon in het Hebreeuws. En het begint met een Hebreeuws woord. Het Hebreeuwse woord. Voor het Nederlandse en. En dat gebruiken ze om iets uit te leggen. Om een oorzaak uit te leggen, bijvoorbeeld. Een oorzaak van iets. En dan vertalen ze door namelijk. Of dan vertalen ze door want. In dit geval zou ik dan maar want zeggen. Want mijn ziel is zeer verschrikt. Dat trillen van mijn beenderen. Waar begint dat dus, als ik nou goed meelees en meedenk? Begint dat in mijn beenderen? Dat begint hier in mijn ziel. Mijn ziel is, want mijn ziel is zeer verschrikt. Ja, oorzakelijk. En dat andere heb je ervoor gelezen, mijn beenderen trillen. Ja? Het trillen van mijn beenderen begint dus in mijn ziel. En je ziel staat voor jezelf, als persoon. Het staat dus voor jouw geestelijk leven. Daar ligt dan het probleem van binnen, als er van buiten getril en gedoe is. Daar ligt dan het probleem als je bang wordt, als je bang bent. Of als je schrik laat aanjagen. Oh, als er maar niet dat gebeurt, oh, als er maar niet dat gebeurt. Je zal toch de hele dag zo door het leven moeten. Ja, dat hoeft helemaal niet. Je kan optellen je zegeningen. Dingen die gebeurd zijn en gaan gebeuren. Dat is een hele andere cyclus. Dan dit dodende cyclus. Die ik net noemde. Ja. Goed. Als alles van Gods woord niet lijkt te werken in je leven. Ja, ik kom er niet doorheen hoor. Ja, het gaat niet. Ja, ik heb weer geprobeerd, maar het gaat niet. Nee, dan moet je doorgaan. Er is maar één ding. Doorgaan. Ja? Door alles heen. Want het gaat wel. En de Heer die helpt je. Prachtig toch? Mooi. En dan ga je die overwinningen weer meer boeken in je leven. Daar ligt dan het probleem als God tegen, hij lijkt wel tegen me te zijn. Want dit gebeurt en dat gebeurt. En vaak noemen ze dan zichtbare dingen. Onbegrijpelijk vind ik. Ja? Als God ver weg lijkt te zijn. En in het vorige vers gaat het dus over je geestelijke benen, zou ik bijna zeggen. En dan gaat het hier verder. En u, Heer, hoe lang? Wat zegt, wat roept David hiermee? Als je meegaat in zijn lied, als je dat voor ogen hebt, wat er allemaal gebeurt, heb je gezien in 2 Samuel? Dan roept hij hiermee. Heer, help me. Heer, grijp in. Hoe lang nog, Heer? Voordat u. Misschien zelfs zo. Zo kan je dit aparte zinnetje verklaren. Voor jezelf. Voor je eigen leven. Hoe lang nog, Heer? En dat hebben ze maar aangevuld in de MBV. Moet ik nog wachten? Ja, staat er helemaal niet. Maar ik snap wel dat ze denken, ja, we moeten er wat neerzetten. Want en u, Heer, hoe lang? Maar je kan er ook wel wat bij bedenken, toch? Ja? Want wat zeggen die heiligen onder het altaar in de openbaring? Wat roepen die uit? Hoe lang nog moet dit doorgaan voordat? Want ze weten wel dat het de goede kant op zal gaan. En misschien heb je in deze eindtijd ook wel eens het idee, wat moet er nou nog allemaal gebeuren? Hoe lang moet het nou nog doorgaan voordat uw Heer verschijnt? Zoiets. Ja? Dus zie je de parallellen? Ja? En, zegt hij dan, in vers 5. Keer terug, Heer. Red mijn ziel. Verlos mij, omwille van uw trouw. Van uw gesed, wordt soms met liefde vertaald. Maar het is gewoon, gesed is trouw. En ik snap wel dat ze liefde vertalen, want het is iets wat helemaal vast zit, wat niet meer uit elkaar te halen is. Zo. David smeekt hier. Heer, laat mij uw kracht weer ervaren. Dat kan je wel eens hebben in je leven. Je kan hebben dat je de kracht ervaart. Heerlijk. Ga door, meer. Maar soms kan het een keer zijn dat je tot hier komt. Want dat komt koning David ook. Heer, laat mij uw kracht weer ervaren. Mijn ziel is verschrikt. Het trilt van binnen. Geef mij uw rust. Geef mij uw kracht. Laat mij uw leven ervaren nu. Dus verlos mij van binnen. Omwille van uw trouw. Hoe mooi is dit gebed. Ook voor jezelf. Daar ga je niet aan kapot. Daar word je heel van. Want de Heer is met je. Mooi hè. En dan gaat hij in vers 6 tot 8. Dat heb ik even, geef ik even kort aan. Gaat David verder. Als mijn leven eindigt in de dood. Dan kan ik toch geen loflied meer zingen Heer. Dan kan ik u toch niet meer loven en prijzen om uw trouw. Leuk hè. Hij gaat een soort van. Ja, ik vind dat wel mooi. Ja, precies. Weer andere argumenten dan Abraham doet. Weet je wel, als het gaat om die mensen, als de Heer als er 50 zijn, Heer als er 40 zijn, Heer als er 10 zijn. Maar dit heeft ook iets van een koopmansgebed. Maar het komt recht uit zijn hart voor de helderheid. Dus koopman is hij niet. Ja? Ik ben heel erg moe. En dan staat er achter door mijn gezucht. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweeg ik mijn rustbank met tranen. Dat is toch heftig. En dat kan gebeuren. En hij spreekt het ook uit. Hij zegt niet, ik zit in het volle evangelie, ik heb nergens last van. Want dan heeft hij juist ergens last van als hij dat zegt. Ja toch? Hierin kun je omkomen in deze, wat je hier allemaal hoort van David. Hierin kun je omkomen. Zonder de Heer kom je hier ook in om. Maar het hoeft dus niet. En je ziet in alles van David, in zijn leven, maar juist in dit lied, dan zie je, er komt een ommekeer. Er komt een ommekeer in zijn smeken. Er komt een ommekeer in zoals hij bezig is. Er komt een ommekeer in zijn diepste nood. En dat kan je persoonlijk voor jezelf maken. Je zegt, als ik in zo'n situatie zit, of half in zo'n situatie zit, of voor een kwart in zo'n situatie zit, maakt niet uit. Kan je diezelfde weg gaan, dan kan je bevechten. Met de Heer samen. Hem lovend en prijzen. Maar moet je wel alles van jezelf opzij zetten. Ja? Anders ga je de Heer voor jouw kar spannen. En voor jouw leven. Maar de Heer wil jou graag voor zijn leven uitspannen. Zo. Nou, en dan gaat het verder in vers 9. Dan pak ik hem dan weer verder op. In het vers wijkt van mij alle werkers van ongerechtigheid. Want de Heer hoort de stem van mijn gehuil. Ja? Mooi, hè? Zo staat het er. Zo staat het er. David strijdt nu, dat zie je, als je meekijkt. En ik denk, hé, een voorbeeld voor mezelf. Ja, toch? Hij strijdt nu tegen zijn vijand. Wijkt van mij, jullie, werkers van ongerechtigheid. Een voorbeeld voor mij, voor jou. Om te smeken tot de Heer. In je diepste nood. En dan komt die ommekeer van binnen. Die maak je. En je raakt ervan overtuigd. Heer, u helpt mij hier doorheen. En vervolgens krijg je de kracht en het geloof. Om je vijand te bestraffen. Weg. Ga weg. Van mij. Wijk van mij. Je hebt geen recht op mij. Mooi hè. Ik vind dat wel. De Heer hoort de stem van mijn gehuil. Zo gaat het verder. Hij hoort je geroep. Hij hoort je verdriet. Hij hoort je traan. Dat is mooi, hè? En dan kijk je, wat geeft er nou stem aan mijn, aan jouw gehuil? Goed om dat te bekijken. Je hoort de stem van mijn gehuil. Wat is dus de diepste oorzaak van mijn, van jouw gehuil? De Heer ziet dat. Want hij kent je hart. Hij kent je ziel. Hij is zo betrokken bij jou. Soms nog meer dan jij of ik bij hem. Zo, dat is wat. Hij staat jou bij in, en ik zeg het maar eens plat, in jouw ellende. Prachtig. Je komt eruit. Je komt eruit. Ja? Oh, dan is morgen, is alles mooi. Vandaag is alles mooi. Van binnen. In de hemel. In je eigen hemel. Omdat je daar kracht verzamelt. Perspectief ziet. En ervaart de Heer. Leeft verder. En leeft in mij. Zo. Nou, en dan gaat hij door. In vers 10 en 11. Ten slotte. De Heer heeft mijn smeken gehoord. Mooi, hè? De Heer neemt mijn gebed aan. Prachtig, toch? Ja? Beschaamd zullen worden. En zeer verschrikt zullen worden. Al mijn vijanden. Ze keren om. Zij keren om. Omdat zij in één oogwenk beschaamd worden. Vind je die prachtig? Ik vind het zo. Het zet zo'n statuur neer van David. Te midden van al het gedoe. En ook te midden van al zijn losse eindjes die hij zelf ook nog heeft. Toch? Nou, misschien zeg je, ja, dat wil ik niet overplaatsen in deze tijd. Nou, zou ik best over kunnen plaatsen in deze tijd. Ja? Moet je ontkennen dat je losse eindjes hebt? Nee, hoe zit het voor? Nou, je snapt me, hè? Dan kom je niet verder. Ja? Maar dit brengt je verder. Wat je hier meemaakt. En dan getuig je net als David. De Heer, u heeft me smeken gehoord. Heer, u neemt mijn gebed aan. Ik zal niet beschaamd worden. Al mijn vijanden, die zullen beschaamd worden. Want mijn vijanden zullen hun doel niet in mijn leven bereiken. Prachtig, hè? Al mijn vijanden zullen verschrikt worden. En weet je wat hier staat als werkwoord bij verschrikt worden? Daar staat weer dat Baal, waar ik het net over had, Baal. Dat trillen, door merg en been gaan. Dat komt hier op die vijanden neer. Zie je het verband? He, want dat zou je er niet uit kunnen halen. Maar ik zie het nu zelf. Dus ik denk, ik geef het even door. Ja? Nou, wij weten dus, als we zo in het leven staan, dan weten we net als David, of schoon daar nog soms wat doorheen liep. Wij weten, alles slaat terug op die vijanden zelf. Is zo'n mooie uitdrukking. Het kwaad. Nou, waar maken we ons dan nog druk om? Toch? Ja, het is een hele diepe. Moet je maar eens over nadenken. Je vijanden keren om. Omdat jij bent gaan staan. En de Heer met jou is. Je strijdt tegen ze. Ze keren om. Ze wijken van je. Omdat jij in één oogwenk de kracht van de Heer weer ervaart. Het tintelt weer. Het leeft weer in je. En zij in één oogwenk dus beschaamd worden. Want die kunnen niet meer tintelen in jou. Die kunnen niet meer hun best doen in jou. Vind je prachtig? Ik vind het zo mooi. Hè? En ik zou zeggen, doe er wat mee. In je eigen leven. En ga eens door met 2 Samuel te lezen bijvoorbeeld. En te komen volgende keer weer bij uit. En gewoon eens te kijken van, wat gebeurt er nou allemaal? En je hebt die lijsten nog, dan kan je de psalmen ernaast houden. Nou, prachtig toch? Ik wil eerst bidden.